Onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, noch op het pad der zondaar staat, noch nederzit daar zulken samenrotten die roekeloos met God en godsdienst spotten. Dat is het eerste vers van de eerste psalm en dat zingen we. In gemeenschap met de kerk der eeuwen doen wij vanmiddag belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. Wij zingen gemeente daarna uit dezezelfde psalm nu het vierde vers, psalm 1 vers 4, na de belijdenis van het christelijk geloof.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, en nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
We lezen de Heilige Schrift opnieuw in het profetenboek van Hosea, nu het slot daarvan, het 14e hoofdstuk. Schriftlezing is Hosea 14.
Samaria zal woest worden, want zij is wederspannig geweest tegen haar God. Zij zullen door het zwaard vallen, hun kinderken zullen verpletterd en hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. Bekeer u, o Israël, tot de Heere uw God toe, want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u en bekeert u tot de Heere, zegt tot hem, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede, zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Assur zal ons niet behouden, wij zullen niet rijden op paarden, en tot het werk onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Ik zal hun lieder afkering genezen. Ik zal hen vrijwilliglijk lief hebben, want mijn toorn is van hen gekeerd. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als de lelie. En hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden en zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms. En hij zal een reuk hebben als de Libanon. Zij zullen wederkeren, zittende onder zijn schaduw. Zij zullen ten leven voortbrengen als koren en bloeien als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Ephraim, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord en zal op hem zien. Ik zal hem zijn als een groenende dennenboom. Uw vrucht is uit mij gevonden. Wie is wijs, die verstaat deze dingen. Wie is verstandig, die bekennen ze. Want des Heere wegen zijn recht. En de rechtvaardigen zullen daarin wandelen. Maar de overtreders zullen daarin vallen. Zover de schriftlezing.
We gaan nu samen de Heere zoeken, gemeente, in ons gebed. En hem bidden om zijn zegen die we ook vanmiddag nodig hebben. Laat ons bidden. Ook nu weer buigen we ons voor u, Heere. Want het is uw hand die ons hier bracht. Het is uw geduld dat ons verdroeg. Het is uw ontferming die ons in het leven liet. En het is uw woord dat we ook vanmiddag weer mogen horen. En het is tot u dat we ons op dit ogenblik wenden in het gebed. Maar Heere, wij kunnen het helemaal niet bidden. Wij zijn er helemaal niet toe in staat om zo'n gebed te bidden dat u behaagt. Het komt zomaar uit ons niet voort, Heere. Als we zouden moeten putten uit onszelf, uit onze eigen gedachten, uit dat wat onze memorie ons te binnen brengt, of wat onze overwegingen ons zeggen, dat kan zomaar u niet behagen. Dat kunt u zomaar niet aannemen. Het kan zomaar niet ontvangen worden in het hemelhof, Heere. Want dat komt van beneden. En wat van beneden is, dat is uit het vlees. En wat uit het vlees is, dat kan u niet behagen. En wat uit het vlees is, dat zal nooit geest worden. En daarom, Heren, hier staan we vanmiddag. En hier zitten we. Om te luisteren. En ook dat kunnen we niet. Althans, niet godvruchtig luisteren. En om te spreken en te preken. En dat kunnen we nog minder, Heere. En om te bidden. O God, leer ons bidden. Leer ons spreken. Leer ons luisteren. Leer ons u te behagen. In deze dienst. En in alle diensten. En op alle dagen. En in heel ons leven. Maar nu hebt u ons uw woord gegeven, Heere. En als we nou nog vragen daarbij om uw geest, dan zal het gaan. Vanuit uw woord, door uw geest. Geleerd door uw geest, die put uit uw woord. In het luisteren, en in het spreken, en in het bidden, dan zal het gaan, Heere. Want dan komt het bij u vandaan. Dan is het van boven. Dan is het uit de geest. En wat uit de geest is, dat behaagt u. En u legt uzelf de gebeden op onze lippen. U hebt uzelf in uw woord de gebeden gegeven die u behagen. We hebben het zojuist al gelezen. Bekeer u tot de Heere en zeg tot hem, neem weg alle ongerechtigheid. En geef het goede, o Heere. Dan zullen we betalen de warren van onze lippen. Dan zullen we onze geloften u brengen. Dan zullen we in de weg van uw geboden gaan. Dan zullen we doen wat u behaagt. Dan zal er in ons leven niet zijn waar u genoegen mee neemt. Dan wel. En die weg wijst u ons. Ootmoedig danken we u, Heere, dat u ons die weg wijst. Dat het uw weg is. Dat we het niet op ons eigen kompas behoeven te doen. En dat we niet naar eigen wegen behoeven te zoeken wat we van nature al doen. Breng ons ervan af. En leid ons op uw weg, Heere, vanuit datgene, en geef dat het zo mag zijn, vanuit datgene dat we vanmorgen ontvangen hebben, in uw woord, het hoorbare woord en het zichtbare woord, dat woord van u, dat ons zegt, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Laat het zo mogen zijn. En als we daarvan overtuigd zijn, als we dat weten, als dat de belijdenis van ons leven is, gepaard met de belijdenis dat in ons het goede niet woont, ja, dan zullen we toch zoeken. En dan zullen we die weg toch gaan. En dan zal er in ons leven toch iets zijn wat u behagen kan. En daar vragen we u om, Heere, heel eerbiedig, ootmoedig, omdat we het niet verdienen. En onze jonge mensen, die ook telkens onder het woord zitten. Die ook zien dat het sacrament bediend wordt. En de ouderen, die het al zoveel keren gezien hebben. En al zoveel malen gehoord hebben. En er misschien nog steeds buiten staan. Heere, vervul al onze ledigheid. En als er geen ledigheid is, maak dat het er is. Wilt u alles wat nog te vol is wegnemen. Opdat er plaats is voor uw werk en voor uw Christus, Heere, die alles vervullen wil uit de drie enige God met zaligheid en met genade. En zo komen we tot u deze middag. En evenals vanmorgen hebben we uw hulp en uw genade nodig. Degenen onder ons die aan de tafel zaten, die het ontvangen hebben, dat ze een door u bereide plaats mochten innemen. En die, en dat kan ook verschillend zijn, in meerdere of in mindere mate er iets van verstaan hebben. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood moest ontvangen. Ik voor u, want mijn naam is Emmanuel. Ik breng bij elkaar wat tot in eeuwigheid vanuit uzelf, o mens, niet bij elkaar te brengen is. De heilige God en een onheilig mens. Ik breng ze bij elkaar, want het is mijn woord dat ik u nodig om bij mij te behoren. En dat ik u zal ondertrouwen in eeuwigheid, in gerechtigheid en in gericht, in goedertierenheid en barmhartigheid, in geloof en trouw, opdat we u zullen kennen tot zaligheid, Heere. En in dat kennen is de zaligheid. Daarin is zelfs het leven, het eeuwige leven. Want dit is het eeuwige leven dat we u kennen. De enige waarachtige God. En Christus Jezus die gezonden is. Voor zondaren. Voor verlorenen. En alle anderen, Heren, die niet aangingen. Daar kan het ook nog verschillend liggen. U kent ieder. Wij behoeven het niet te benoemen. Wij behoeven het ook niet een naam te geven. Alsof wij het zouden weten. U weet wie de uwen zijn. Oh, er is wel een rechte weg. De weg ook van uw inzettingen, de weg van het woord en van het sacrament. Maar er kunnen ook omstandigheden zijn, heren. Zo mogen we samen tot u komen. Voorzie in onze nood en behoefte. U weet het, heren. En als we vanmiddag bepaald worden bij dat wat tot uw eer is, laat dat de vrucht ook van de bediening van het sacrament mogen zijn. Want daar gaat het om. Het gaat om uw eer. Het gaat om de vrucht. Het gaat om het gaan in de weg van uw gebod. Daar gaat het om. Het gaat erom dat u uw beeld terug ontvangt in ons, Heere. Dat beeld waaruit we weggevallen zijn. Dat we ontvlucht hebben. Omdat we er niet van wilden weten. Omdat we niet een mens wilden zijn, maar omdat we God wilden zijn. Ontferm u zich, Heere. U kent zorgen en noden. Dat wat vanmorgen aan de orde was. Daarnaast nog bidden we vanmiddag voor onze zuster Bravenboer, die in de afgelopen weken behandeling aan een van haar ogen onderging. Het was nodig in verband met moeite. Heren, wilt u het zegenen zoals het ook tot dusver gezegend is? Wilt u met haar zijn en met haar man? En laten alle dingen in haar leven, o Heren, haar en hen samen bij u de Heren brengen in alle opzichten. We bidden u ook voor onze broeder Overduin, die een operatie onderging in de afgelopen week. U hebt hem doorgeholpen, u zegende hem. Wilt u hem geheel herstellen, Heren? Het zijn ook zegeningen, onverdiend. En we kunnen er zomaar niet op rekenen, want rechten hebben we niet. Zie op ons neer in uw goedheid en trouw. Gedenk ons in alle omstandigheden, Heren. We bidden u voor onze jonge mensen die wachten op de uitslagen van hun examens. Mag het goed gegaan zijn, Heren. Geef dat er in deze aanstaande week reden tot blijdschap is. En geef dat dan ook gezegd mag worden. Nee, niet dat het verdiend is. Dat het een zegen van u is. Maar dat er ook voor gestudeerd is. Want het is bid en werk. Ook hierin. Laat het ook de les voor onze jonge mensen zijn. En voor ons als ouderen. We bidden u voor ons volk. En voor ons land. En voor het koninklijk huis. We dragen de kleine prinses Amalia aan u de Heren op. Die aan de dag van gisteren het sacrament van de heilige doop ontving. O Heren, dat was een rechtsgeldige doop, want het werd bediend in de naam van de drie enige God. Wilt u zich dan, o drie enige God, over dat jonge leven ontfermen? En geef dat er in haar leven geopenbaard mag worden wat dat betekent. Opdat het ook in het koninklijk huis verstaan mag worden. Dat bleek overigens niet zo aan diverse woorden die gesproken werden. Maar waar het niet is, daar kunt u het schenken, Heren, wilt u het doen. En in de breedte van ons volksbestaan, ja wereldwijd, uw volk, o Heren, zelf formeren tot de eer en roem van uw grote naam. Gedenk ons zo, naar uw gunst, wees in deze dienst ons nabij, tot eer en roem van uw naam, om Christus wil. Amen. Wij gaan nu zingen, gemeente, Psalm 19... Eerst het zevende en daarna het zesde vers. Psalm 19, het zevende en het zesde vers. U krijgt gelegenheid voor nu een tweetal collecten en straks na de preek nogmaals een collecte. De eerste is nu voor de eredienst, de tweede die voor de diaconie en straks voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. vindt, gemeente, de tekst voor de prediking en deze nabetrachtingsdienst in het tweede hoofdstuk van Hosea, opnieuw dus in Hosea 2, en vanmiddag de versen 15 en 16. Hosea 2, de versen 15 en 16. We lezen daar het woord van de Heere als volgt. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat gij mij noemen zult mijn man. En mij niet meer noemen zult mijn Baal. En ik zal de namen van de Baals van haar mond wegdoen. Ze zullen niet meer bij hun namen gedacht worden. Tot zover. Geliefde gemeente, opnieuw verwijs ik u een ogenblik naar het slot van John Bunyan's boek De Heilige Oorlog. U weet dat de stad heroverd is door prins Emmanuel, door toedoen van zijn kapiteins. Diabolus is verdreven en veel van de diabolisten evenzeer. Hoewel er nog een aantal in de stad is die zich ook laten gelden. En dan aan het slot van het boek, dan lezen we de uitgebreide en aangrijpende toespraak van prins Emmanuel tot de burgers van de stad. Hij heeft haar samengeroepen om in de woorden die hij tot haar richt, de innerlijke verbondenheid die hij met haar en door zijn genade van haar met hem gelegd is, en ook woorden van troost tot blijvend heil en zaligheid van de stad tot haar te richten. De toespraak van Emmanuel bestaat eigenlijk uit drie dingen. Het is eigenlijk een preek met drie punten. Allereerst wijst hij op haar op het verleden, op datgene wat de Heere, koning El Shaddai, aan de stad gedaan heeft. Toen hij haar verkoren heeft, toen hij haar tot zijn eigendom genomen heeft, toen hij haar door zijn toedoen verlost heeft, het verleden. Prins Emmanuel wijst de inwoners van de stad evenzeer op de toekomst, namelijk op die andere stad die voor haar bereid is, die stad die nog in veel groter glorie en heerlijkheid geschonken zal worden aan de inwoners van de stad. Maar hij wijst haar ook op het heden, namelijk op wat de plicht is van deze verloste burgers van de stad. Wie behoren ze hem toe? Wie behoren ze toe? Ja, prins Emmanuel. En wat betekent dat? Wel, dat die adeldom verplicht. Enkele woorden uit de toespraak van de prins. Ik beveel u allereerst dat u het kleed dat ik u ooit gegeven heb wit en zuiver bewaard. Want dat zal namelijk tot uw heerlijkheid en tot mijn eer zijn. Want als uw kleding wit zal zijn, dan zal de wereld zien dat u bij mij behoort. Dan zal er iets van u uitgaan. Dan zult u een licht verspreiden, zodanig dat anderen er acht op geven. Versier u daarom niet met wereldse pracht, maar met mijn geboden. En laten uw voeten een rechte gang maken volgens mijn wet. Dan zal de koning, mijn vader El Shaddai, grote lust aan u hebben en aan uw schoonheid. Hij is immers uw Heere. Buig u daarom voor hem neer. En u vraagt hoe u uw kleding wit en rein zult houden wel. Ik heb in het midden van de stad een fontein geopend. Er is een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. Een fontein in mijn bloed. En ik zeg het u, o mijn geliefde stad, mensziel, u hebt vrije toegang tot die fontein. En zoveel als u wilt, zult u uw klederen in die fontein mogen wit maken. Want dat strekt, nogmaals, dat strekt tot mijn eer en tot uw zaligheid. En voor het overige, o mijn mensziel, ik ben gestorven. Maar zie, ik leef. En ik leef tot in alle eeuwigheid. En als u deze weg zult gaan, de weg van mijn geboden, de weg die ik u aanwijs, dan zal er een toekomst zijn. Dat we ooit samen zullen zijn. En dat ik u mijn vader zal mogen voorstellen, zonder vlek en zonder rimpel. Dat is het woord van vermaning en van vertroosting. Vanwege de rechtmatige claim die prins Emmanuel op de stad heeft. En tegelijkertijd vanwege de heerlijke belofte aangaande de fontein in zijn bloed. Die altijd geopend is tot reinigmaking en heiligheid. En zo mogen ook wij het vanmiddag horen, gemeente. In de twee dingen die uit onze tekst tot ons komen. Allereerst de opdracht tot heiligmaking. En ten tweede de belofte van heiligmaking. De opdracht tot heiligmaking en de belofte van heiligmaking. We hebben al enkele keren geluisterd naar de woorden van de profeet Hosea. Dat wat hij tot het volk zeggen moest, door middel van datgene wat de Heere in zijn hart en op zijn tong gelegd heeft, en wat hij als getrouwe dienaar tot dat volk, dat hoererende, dat ontuchtige, dat tegenover de hele, o Heere, overspelige volk zeggen mocht en moest. En we hebben gehoord aan het begin van hoofdstuk 2, dat het vol stond met de oordelen en de gerichten, wanneer we telkens, en het is telkens als het ware een hamerslag, wanneer de Heere het zegt via de profeet Hosea, ik zal, ik zal, ik zal. En de vrome Israël, de vrome Israëliet, die is er onder in één gekrompen, vanwege die aangrijpend scherpe woorden die de Heere tot het volk richt. Maar dan zien we, en we zagen het al eerder, de omslag bij het 13e vers. Oh, dan spreekt het ook van ik zal, ik zal. Maar dan zijn het woorden van belofte en van heilrijke toezegging. Dan zegt de Heere het, ik zal haar lokken en ik zal haar voeren in de woestijn. Dan gaat de Heere zich aan haar geven en we hebben het vanmorgen gehoord. Dat kostelijke woord, ik zal u mij ondertrouwen. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ik zal u mij ondertrouwen, ja u, het is onbegrijpelijk. Ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en gericht. In dat gericht moest u ondergaan en toch, ik zal via dat gericht u ondertrouwen. U zult de mijne zijn. En in die weg zal ik u ondertrouwen in goedertierenheid en in barmhartigheden en in geloof. Namelijk vanwege de trouw die ik u bewijzen zal. Ik die mijn nieuwe werk in u begin en die het ook voortzetten zal. En gij zult de Heere kennen. Maar dat betekent wel, en dat is dezelfde lijn als die John Bunyan in het slot van zijn boek De Heilige Oorlog tekende, dat daarbij behoort wel dat dat volk zich aan de Heere zal moeten gewennen. En dat het in de weg van zijn geboden moet gaan. En dat is nu vanmiddag het woord dat tot ons komt, gemeente. Dat is het woord tot ons allen. Want het gebod van God is zeer wijd. En de wet des Heren geldt allen en in ieder. Er is niemand die zich daaraan onttrekken kan. Maar het geldt te meer. En het geldt wel heel in bijzondere mate diegenen die vanmorgen aan de tafel zaten. Want wat ons hier gezegd wordt, dat is de weg die de Heren wijst aan degenen tot wie hij gezegd heeft, ik zal u ondertrouwen. En zo lezen we in onze tekst, en het zal te dien dagen geschieden. Te dien dagen, dat is op die dag. Op welke dag? Nou, dat is wat eraan vooraf gaat. En wat we de vorige week ontvangen hebben in het woord uit vers 14. Namelijk waar dat volk in het dal Achor werd gebracht. Waar de Heere ging afrekenen met haar. En waar het dal van Achor nochtans werd tot een deur der hoop. Omdat de gerechtigheid van God genoeg gedaan werd en omdat zijn toorn gestild werd. En daar, waar het dal van Achor tot een deur der hoop werd, daar gaat de Heer een nieuwe boodschap geven en daar gaat hij zeggen wat dat dan inhoudt. als dan de ban geweken is en als dat volk dan nogthans verder mag en als het beloofde land in mag, dan is daar een nieuwe boodschap. En die boodschap, gemeente, die heeft betrekking op de vrucht. De vrucht van die betoonde genade. Datgene waar de Heere recht op heeft. Weet u, het gaat altijd om de vrucht. Daar zijn we toe geschapen, weet u dat? De Heer heeft ons geschapen opdat we zijn lof zouden volbrengen. We hebben het leven van hem ontvangen omdat we hem zouden dienen. Niet in eerste instantie dat onze zonden vergeven zouden zijn. Want dat is een kostelijk voorrecht. Dat is een weldaad. En daar mogen we nooit omheen. Maar, zo bijna zeggen, de pijl ligt toch verder. Het gaat ten diepste dat ons leven in overeenstemming is met de heilige wet Gods. Heeft de Heer het niet gezegd? Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Daar gaat het om. De Heere kent degene die de zijnen zijn, jawel, maar die de naam van Christus noemt. Vooral dit, sta af van ongerechtigheid. En door middel van de apostel Petrus heeft de Heer het gezegd, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. Waartoe? Opdat gij zoudt verkondigen de deugden van mij, die u getrokken heeft en die u geroepen heeft uit de duisternis tot het wonderbare licht. Hebt u een zegen ontvangen vanmorgen? Was het een vlak veld? Was het een open hof aan de tafel? Toen de Heere u zijn tekenen aanreikte van het brood dat u heen wees naar zijn verbroken lichaam. En de wijn die vergoten werd als een heenwijzing daarvan. Dat zijn bloed reinigt van alle zonden. En mocht u het een ogenblik zien, dan mocht u het wellicht in het geloof aangrijpen. En kwam er een streep licht in uw ziel. Of werd uw hart verruimd voor de Heere. En was het u, wat in een van de psalmen staat, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Hebt u er iets van verstaan vanmorgen? Of was het misschien zoals de dichter van de 23e psalm het ervaren heeft? Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie. Mijn beker is overvloeiende. Was de hartelijke uitnodiging en de toezegging van de Heere dat hij u ondertrouwen wilde. Was het een overvloeiende beker en mocht u eruit putten en hebt u er iets van verstaan, geliefde? Dat er bij de Heere een volheid van genade is. In uw leegheid ontvangen uit de volheid van de schatkamers van Christus. Mocht er iets van zijn vanmorgen. En mocht u hoop op God hebben en zei u het. Met de dichter van Psalm 23. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen. Al de dagen van mijn leven. Had u er krediet op dat de Heere van u wist. En dat hij u niet laat varen en dat hij met u verder trekken zal. En dat het toch goed zal komen. Ondanks alle tegensprekers misschien. Of ondanks de moeilijke week die achter u ligt. Dat is een groot voorrecht. Maar ga daar niet op rusten. Weet u waar het om gaat? Weet u waartoe de Heer het u gaf? Het gaat om de vrucht. Het gaat erom dat God verheerlijkt wordt. Dat is het doel van hem. Daartoe brengt hij de zijnen aan zijn tafel. Opdat ze verder kunnen. Want anders zou de weg te zwaar zijn. Opdat ze in zijn kracht verder kunnen. Opdat ze zouden putten uit hem. Opdat ze zouden beoefenen datgene. Wat het voornaamste stuk van de dankbaarheid is, geliefd, in het gebed. Opdat ze aan hem zouden hangen en aan zijn woord. Opdat u niet buiten hem zou kunnen. Het gaat om de vrucht. Het gaat om het leven met de Heere. Het gaat om de dienst van de Heere. Het gaat er daarom dat u het zegt. Och, of nu al wat in mij is, hem prees. Hem al mijn liefde waardig schatten. Wijl hij mijn rechterhand wou vatten. Daar gaat het om, dat u een afhankelijk mens zou zijn, ook na de avondmaalstafel. De apostel Paulus bijvoorbeeld, hij schrijft het aan de Filippenzen. Aan de Colossenzen. Als hij eerst rijk en ruim uiteengezet heeft wie Christus is voor de zijnen. Namelijk dat hij door zijn bloed vrede gemaakt heeft. Als hij gewezen heeft op hem die in de troon van zijn vader zit, aan wie alle machten en krachten onderworpen zijn. En wanneer de apostel erop aangedrongen heeft om hem aan te grijpen en hem aan te lopen. Maar dan komt de apostel waar hij zijn wil. Dan zegt hij, als het nu zo is. Als het nu zo ligt in uw leven. Indien ge dan met Christus zijt opgewekt. Wel, zegt de apostel, dan komt de proef op de som. Indien ge dan met Christus zijt opgewekt. Nou, zoek dan niet de dingen die van beneden zijn. Ga dan niet op in alles wat u weer van Christus wil aftrekken. Maar zoekt de dingen die boven zijn. Laat uw leven dan op hem gericht zijn. Op Christus die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. Want is het niet zo? Gij zijt gestorven. Dat is toch uw belijdenis, zegt de apostel. Gij zijt gestorven aan uzelf. U bent in een aangrijpend stervensproces bezig. Om meer en meer aan uzelf af te sterven. Daarom zoek dan hem. Want dat is de weg van de afsterving. En die weg van de afsterving aan uzelf. Het gaat gepaard met het leven uit hem. Dat is de weg. Bedenk dan de dingen die boven zijn in een weg van heiligmaking en van oprechte dankbaarheid voor hem. Nou gemeente, en zo luisteren we een ogenblik naar onze tekst. Want met welke woorden is dat leven in de vreze des Heren nu in onze tekst onder woorden gebracht? Deze woorden. Het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat gij mij noemen zult mijn man. En dat gij mij niet meer noemen zult mijn Baal. Dat zijn wat duistere woorden. En ik moet ze u uitleggen. Maar het is niet zo gemakkelijk, want in dit woord liggen zelfs nog verschillende betekenissen. Ik zal het proberen. Allereerst natuurlijk dit. Ik heb u de vorige keer gezegd. Dat Hosea zijn werk mocht en moest doen onder de regering van Jerobeam II. Die goddeloze koning die weliswaar welvaart onder het volk gebracht had. Maar door de handelsbetrekkingen met de Canaanitische volkeren evenzeer de godheid van de Canaanieten in zijn land en onder zijn volk gebracht heeft. Baal, een gruwelijke afgod. Trouwens, dat was al eerder ook onder Agab. Toen daar de Baals priesters waren, maar toen... Toen was het door Gods ontferming en door de dienst van de profeet Elia toch zo ver gekomen. Dat er min of meer een reformatie kwam en dat het volk met één stem riep. Nee, niet Baal, maar de Heere is onze God. De Heere is God. Wel nu, en dat is de eerste betekenis. De Heere zegt hier door de dienst van Hosea. Zoals het toen geweest is. Zo moet het weer zijn. Niet Baal is uw God, dat kan toch niet. Maar ik ben uw God. De Heere is God. En daarom in uw gebeden moet u niet aanbidden mijn Baal. Maar moet u aanbidden mijn Heere. Ik ben toch die God die het zegt. Ik wil u ondertrouwen. En mijn naam is niet Baal. Maar mijn naam is Heere. Nou, dat is het eerste. En de les hieruit is denk ik wel duidelijk. Herkent u het? Dat ligt toch in uw leven, kind des Heren. Dat u voor de Heere gekozen hebt. En dat is niet remonstrans. En ik bedoel het nog minder remonstrans. Maar dat is een Bijbelse zaak dat er in uw hart en leven een keuze gelegd is. En dat u geen andere keuze kon maken. Voor de Heere. En tegen Baal. Al is het met dat eenvoudige vers. U kiest mijn hart. In alle nood en smart voor eeuwig. Jawel. Als het ruim ligt in je ziel. Dan durf je zelfs dat te zeggen. Voor eeuwig tot zijn koning. Of met dat bekende vers. En dan is het een gebed. Neem mijn leven. Laat het Heere toegewijd zijn aan uw Heer. Heere, wilt u mijn koning zijn? U bent het waard. Uw gebod is een heilzaam gebod en uw dienst is een heerlijke dienst. Wilt u mijn koning zijn en mag ik u volgen, Heere? Dat allereerst. Dan zweer je de Baals af en dan val je de Heere toe. Maar nu zit er in onze tekst nog iets anders. Want, en dat is in onze Statenvertaling niet op te maken, maar op verschillende plaatsen in het Oude Testament blijkt dat de Heere zelf ook met Baal is aangesproken. Dat bekende woord, het Jesaja 54, uw maker is uw man, dat is in het Hebreeuws eigenlijk, uw maker, uw schepper is uw Baal. De Heere heeft het lange tijden in het volksbestaan van Israël en van Juda toegestaan en heeft het zelfs ook op de lippen van het volk gelegd dat hij met de naam Baal werd aangesproken en aangebeden. Veel vromen in Israël gebruikten die naam ook. Het was in de tijd toen die naam Baal nog niet herinnerde in het volksbewustzijn aan die vreselijke afgod die dezelfde naam had en die uit het buitenland geïmporteerd werd. En voor wie de beelden werden opgericht. Hij werd Baal genoemd. En nu zegt Hosea hier. Te dien dagen zal het geschieden, spreekt de Heere, dat gij mij noemen zult mijn man. En mij niet meer noemen zult mijn Baal. En wat betekent dat dan? Ik heb er wat mee gezeten, gemeente. Maar ik zal u zeggen, Matthew Henry die heeft het denk ik goed verstaan. En daarom lees ik maar gewoon die enkele zin voor die ik aan hem ontleend heb. Hij zegt dit. Hij zegt, zie, wat in zichzelf onschuldig is, moet, als het een verkeerd gebruik kan bevorderen, afgeschaft worden. En zelfs het gebruik van deze op zichzelf niet eens verkeerde naam moet vervallen, omdat het ons niet leidt tot de dienst en de eer van de Heere. Wat is de les, gemeente? Dit. En ik zal het eerst in het algemeen zeggen, dat de Heere stipt en nauwgezet gediend wil worden. En dat er niets in de plaats mag komen tussen hem en zijn dienst. En als ik het nou toegespitst zeg, en ik kan het niet anders lezen dan zoals het naar mijn stellige indruk door Matthew Henry goed begrepen is en ook door andere verklaarders, dat er in het leven van Gods kinderen, maar in het leven van ons allemaal, want dan geldt dit gebod ons allen, dat er in het leven dingen kunnen zijn waarvan je misschien zegt, nou daar is niets op tegen. Dat kan toch wel. Zo hebben ze jaren en eeuwen lang de Heere aangebeden met de naam Baal. Maar dat de Heere het hier in ieder geval zegt, als een les die kennelijk ook ons iets te zeggen heeft. Met een nauwgezet leven voor mijn aangezicht kan zelfs de naam van Baal niet samengaan. De naam Baal, die eerst heel gewoon voor de Heere gebruikt mocht worden. Maar die naam, die zaak, die inmiddels zo besmet en zo ontwijd is, dat de Heere zegt, ik vind er een gruwel aan, je zult die naam niet meer noemen. En er kunnen dus in het dagelijks leven, en het dagelijks leven, dat is het leven der heiligmaking. Er kunnen dus kennelijk in het dagelijks leven dingen zijn, die zo in de dienst van de wereld, en zo in de dienst van de zonde terechtgekomen zijn, dat de Heere zegt, en nu is het tijd om je er helemaal van te distantiëren. Het is eigenlijk hetzelfde als wat de schrijver Judas bijna aan het eind van de Bijbel aan de lezers van zijn brief heeft geschreven. Haat ook de rok die door het vlees besmet is. De Heere zegt in het Oude Testament: haat nu die naam Baal maar, want die is besmet door de afgodendienst. En Judas zegt: haat ook de rok, haat ook het kleed, haat ook het gebruiksmiddel wat besmet is door een verkeerd gebruik. En wat is dan de toepassing? Moet ik nou vanavond op de preekstoel allerlei concrete dingen gaan noemen? Ik besef, gemeente, dat daar een gevaar aan zit. Dat daar een groot gevaar aan zit. Want iemand die nu juist op dat specifieke punt wat ik zou noemen vrijgaat, naar eigen inzicht, die zou zich daardoor kunnen verheffen. Maar de profeten waren ook concreet. En daarom, ik kan er niet onderuit om, al is het maar een enkel voorbeeld, toch te noemen om het u duidelijk te maken wat wellicht hiermee bedoeld kan zijn. Laat ik het nou eens zo zeggen. Is er nou wat op tegen om een natuurfilm te zien? Nou nee, natuurlijk niet. Net zo min als dat je een boek over de natuur lezen mag. En is er wat op tegen om een politiek debat te volgen? Nee, natuurlijk niet. Net zo min als er wat op tegen is om dat uit de krant te lezen. Maar is het nou een vreemde gedachte om aan de hand van dit concrete, dit heel toegespitste voorbeeld te zeggen: mensen, haat toch het medium waardoor deze dingen tot ons komen, die vuile goot van de tv. Laat ik het nou maar heel concreet zeggen. Of van een ongefilterd internet. Was er wat op tegen om de Heere aan te roepen met de naam Baal? Nee, de Heer had het zelf gezegd. Maar nu het in de zonde getrokken was, nu het besmet was, nu het een god geworden was, maar door allerlei vuiligheid tot de mensen kwam. Nu zegt de Heere, en nu niet meer. Gij zult mij niet meer noemen, mijn Baal. Is het nou zo moeilijk, gemeente, om dingen af te zweren waarvan je misschien schouderophalend zegt: ja, maar als je er toch een goed gebruik van maakt. Nou, als de mensen in Israël tot de Heere gingen en ze spraken de Heere aan en ze zeiden: mijn Baal. Vroeger mocht het. En de Heere zegt nu: ik wil het niet meer hebben, want het is besmet. Het is door de vuiligheid van de zonde heen gehaald. En nou maar een heel ander voorbeeld. En dat spreekt natuurlijk helemaal voor zich in deze weken. Wat denkt u van, en wat denken jullie, van de Europese kampioenschappen voetbal? Dat is Baal. Dat is Baal in deze week. De namen van de helden, ze zullen gescandeerd worden. En er zullen momenten van zinderende spanning zijn in de stadions. En de adrenaline zal door de bloedbanen stuwen wereldwijd op éénzelfde ogenblik. Wanneer misschien vlak voor het einde net een doelpunt gemaakt wordt. Of misschien net niet. Een wereldwijde gemeenschap van onheiligheid. Baal. En de Heere zegt: laat Baal je niet in zijn ban krijgen. Ik zal nu niet uitweiden over de muziek, over de popmuziek. Ik heb dat meer gedaan. Maar het hoort er even goed bij. Baal. En als ik dan nog iets noemen moet, dat valt me wat moeilijker. De zomer staat weer voor de deur, gemeente. En daarmee de naaktheidscultus, of de bijna naaktheidscultus van onze decadente cultuur. En ik hoef in onze gemeente toch niet te zeggen: doe er niet aan mee. Maar doe er ook niet, net nog niet over de grens aan mee. Want het is Baal. En het is niet voor niets dat Baal in de tijd van het Oude Testament de god van de erotiek en van de vruchtbaarheid was, samen met Astarte. Laat overigens heel je voorkomen gestempeld zijn door de vreze des Heren. Door de week en zondags. Jawel, en ook in de kerk. Het was de oude dominee W.L. Tucker. Hij heeft nog in Rotterdam hier gestaan. Het was de oude dominee Tucker die het zei, je moet nergens zo deftig. Dat stempelde deze man wel, het was een deftig man. Maar je moet nergens zo voorbeeldig zijn als in de kerk, waar je bij het hart van de dienst des Heren komt. En wat is tenslotte Baal, en dan stop ik erover. Baal is, gemeente, als ik mijn eigen wetten stel. Op welk terrein van het leven dan ook. Eigenwillige godsdienst. Als ik zeg, en ik doe zelf wat ik wil. Ik maak het zelf wel uit. Ik ben toch volwassen, of ik denk dat ik volwassen ben. Gemeente, tot slot samenvattend. Wat zou er toch de oorzaak van zijn? Dat het in onze tijd zo diep weg is toch, dat ontkennen we toch niet. En dat er maar geen beweging, geen geestelijke beweging in de kerken te krijgen is. En dat er gepreekt wordt, en dat er scherp gepreekt wordt, en dat er liefelijk gepreekt wordt, en dat er bewogen gepreekt wordt. En dat er gezaaid wordt, en dat er opgeroepen wordt, en dat de toezeggingen des Heren, de beloften Gods, als het ware door de kerkruimte heen zweven. En dat er een appel gedaan wordt. Hoe zou het toch komen dat zo dik was? En al te veel de vrucht uitblijft. Zou de oorzaak ook niet, of misschien vooral niet, hierin liggen. Dat wij toch heimelijk Baal dienen. En dat we zeggen, we richten zelf ons leven wel in en we maken het zelf wel uit. Maar de Heere zegt, en hij zegt het met name tot zijn kinderen. Maar ik heb een claim op je. Die het zegt. Ik wil je werven tot mijn bruid. Dan zal het toch niet anders kunnen. Dan dat die bruid zegt, Heere, wat wilt u dan dat ik doen zal? En als de bruid het al zegt, zullen dan degenen die althans zeggen dat ze graag de bruid willen zijn, zullen zij dan die niet die weg gaan? Want dan zou het wel eens kunnen zijn dat het u in de weg staat, geliefde. De nabetrachtings middag, zegt de Heere, ik wil barmhartigheid. Dat betekent, ik wil vrucht en geen offeranden. En nu het tweede, want er is ook nog een andere zijde, jawel. Er is ook nog een heerlijke belofte. In vers 16, ik zal, ja zegt de Heere, ik zal de namen van de Baals van haar mond wegdoen. Ze zullen niet meer bij hun namen gedacht worden. Hier zegt de Heere, en ik zal er zelf voor zorgen. Zelfs hun naam zal niet meer genoemd worden. Ik zal Baal wegdoen uit het volksbestaan. Baal zal verfoeid worden. Aan hem zal niet meer gedacht worden. En zijn naam zal op de lippen niet meer liggen. Want dat volk dat tot bruid geworven is. Het zal zich schamen over zijn vorige leven. En het zal zo ver als maar mogelijk is wegblijven van die zonde. Ik, de Heere, ik zal het doen. Dat is de boodschap. En nu wil ik u die vanmorgen aan de tafel des Heeren zat, geliefden. En nu wordt het dieper. Nu wil ik u tot getuige roepen. Of dit nou geen evangelie is. Jawel, de prediking van de eis van God moet gebracht worden. En moet concreet en scherp gebracht worden. Maar samen met het evangelie. Is dit nou geen evangelie? Dat de Heere zegt, en nu zal ik ervoor zorgen. Nu zal ik het doen. O, de Heere, hij zegt het en hij legt het zijn kinderen op hun hart. Wees dan volmaakt, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. De apostel, hij zegt het, wees dan navolgers Gods. En door heel de schrift heen klinkt het, wees heilig, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. Maar nu is er een die loopt ermee vast. En die is er van onder beslag gekomen. En die is zijn hoofd gaan buigen en die heeft gezien dat het tot dusver niet gevonden wordt. En die gaat zijn best doen. Die gaat proberen om in die weg te gaan. Die zegt, Heere, wacht nog een ogenblik, want ik zal u betalen alles wat ik schuldig ben. Ik zal mijn best gaan doen, ik zal mijn leven gaan veranderen, ik zal alles wat maar enigszins aan zonde herinnert, ik zal het uitbannen en ik zal het uitzuiveren. En hij of zij probeert het. Het lukt aardig. En de buren zeggen, wat is er met hem of haar aan de hand? En de collega's zeggen, joh, wat doe jij? Maar hij of zij komt niet verder. Komt niet verder dan het zuchten onder zijn zonde. En zijn ongerechtigheid en zijn onheiligheid. Want er zijn zoveel overgebleven zonden. Ja, weliswaar tegen mijn wil. Maar juist daarom voel ik het zo. En juist daarom heb ik er zo'n last van. Die influisteringen van buitenaf. En dan kan een ander zeggen, ja, maar joh, dat wil jij toch niet. En toch? Kennelijk heeft het invloed op mijn leven en zoekt het een ingang door de bressen van de muren van mijn hart heen. Die wereld waarbinnen ik sta, waarbinnen ik mijn weg zoeken moet, heeft zoveel verleiding en ik voel het wel. Ik moet staande gehouden worden, want ik zou zo weer vallen. Ik ben tot hinken en tot zinken elk ogenblik gereed. En als dan de wet van God verkondigd wordt, of wanneer ik de geboden van God te binnen krijg, oh, dan is het als een hamer op mijn ziel en dan is elk gebod een beschuldiging en mijn geweten zegt tot mij dat ik geen van de geboden houden kan. En dat ik tot alle boosheid geneigd ben en dat het me niet lukt en dat het me nooit zal lukken en dat ik onderuit ga. En dan is er ook nog een ander die zegt, joh, bid maar veel en doe je best maar en dan zal het je best lukken, want de Heere weet wel dat jij niet begonnen bent. God is toch begonnen, het komt best goed, maar ik heb er niks aan, want ik loop er tegenaan. En dit weet ik. De wet van God moet gedaan zijn. En het heeft gewicht op mijn ziel. En ik kom er niet onderuit, want het is nou precies die wet die ik zo lief gekregen heb. En die God ik zo lief gekregen heb. De wet van God moet gedaan zijn. En er is zoveel van binnen wat een ander niet weet en wat een ander niet ziet. Allerlei gedachten. Van afgunst en van hoogmoed misschien, of van wat dan niet. En ik kom er niet mee klaar. En ik klaag het de Heere achterna. En ik moet het belijden, Heere, het goede dat ik wil. Ik doe het niet. En het kwade dat ik niet wil. Dat doe ik. Wat een ellendige mens man ik ben ik. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? En dan brengt de Heere mij in het dal Achor. En dan loop ik helemaal vast. Maar dan in dat dal Achor. Want zo wordt het dal van Achor tot de deur der hoop. Nu valt er extra licht op. Dan zegt de Heere, ik zal. Ben jij zo'n Baaldienaar? Zit je er verknocht aan, ook al wil je het niet? En durf je wel eens te zeggen dat je de zonde niet begeert in eerlijkheid voor de Heere? En toch? En dan zegt de Heere, ik zal. Ik zal het doen. Ik, die voor de Heere sta, God enkel licht, voor wiens gezicht niet zuiver wordt bevonden, ziet mij bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden. En dan zegt de Heere, ik zal. Mens, denk toch niet dat je het zelf kunt. Denk toch ook niet dat je ten diepste zelf wilt. Niet in dit stuk van de rechtvaardigmaking als het gaat over de vergeving van de schuld van je zonde. Maar ook niet in het stuk van de heiligmaking. In de reiniging van de smet van de zonde. En in de verlossing van de macht van de zonde. Het lukt je niet. En dan zegt de Heere, ik zal het. Ik zal de namen van de Baals uit je mond wegdoen. Ik zal ervoor zorgen dat ze bij hun namen niet meer gedacht worden. Ik zal hun macht in je leven breken. En ik zal het ten einde toedoen. Want ik weet het wel. Ik weet wel welk maaksel dat je bent. Ik weet dat je vleeselijk bent. En dat je onder de zonde verkocht bent. Ik weet het wel, maar daarom juist, omdat ik het weet, daarom buig ik me over je neer. Ik zal. En dan mag het zo zijn, dat zelfs de allerheiligsten in dit leven maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid hebben. Maar de Heere zegt het, die allerheiligsten, wie het zijn, dat zijn degenen die mij nou het meest nodig hebben. Die wanneer ze voelen dat er verleiding van buitenaf is, en bestrijding van binnenuit en wat al niet, woeling van de zonde, die niet anders kunnen dan tot hem te vluchten en hem aan te grijpen en hem aan te roepen. O Christus Jezus, neem mij aan, verlos mijn ziel, reinig mijn leven, o Heere, want ik ben tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Weet u wat nou de oefening van zo iemand die zo zwak is, wat nou de oefening van hem of haar is? Dat is nou getekend door zo'n wingerd, zo'n klimopplant, weet u niet, die in zichzelf geen bestand heeft en die zomaar, als die op zichzelf zou moeten staan, in elkaar zakt. Maar zo'n mens die nou zo zwak is, ook in het stuk van de heiligmaking, hecht zich aan de rots of aan die vaste eik die niet wankelt. Als de rots zal vallen, ja, dan zal die vallen, maar die rots die valt niet. Dat is ook de oefening in het stuk van de heiligmaking. Als ik het weet, Christus, hij is mijn heiligheid, omdat God het zelf zegt. Ik zal. En omdat hij het gezegd heeft, op deze zal ik zien. Op de armen en de verslagene van geest en die voor mijn woord beeft. Daarom alleen. Is dat uw leven? Het is maar een bedelaarsleven en meer niet. Het is maar een arme zondaarsleven, meer niet. Het heeft in zichzelf niets aantrekkelijks. Maar als ik nou zo arm ben, dat ik bij hem niet vandaan kan blijven, geliefden, dan ligt er in zijn toezegging een vaste grondslag, dat hij mij bedienen wil uit de schatkamer van zijn genade, in de vergeving van mijn zonde, maar ook in de reinigmaking. Als ik dan op mezelf zie en ik moet zeggen, Heer, het is alles onreinheid, dan zegt hij, en het is het woord dat vanmorgen ook al genoemd is, zoals u bent, zo bent u mij heilig. En dat is nou alleen maar een zaak van het geloof, dat zie ik niet. Maar als ik dan op hem zie, en het licht van zijn aangezicht straalt over mijn leven, dan mag ik het ook weten. Dan mag ik het ook weten. En in deze oefening, geliefden, en deze oefening van het geloof op hem, en tegelijkertijd in deze oefening die gepaard gaat met de liefde tot hem, als hij het mij vraagt, hebt ge me lief? O, dan zijn er toch ogenblikken dat ik het durf zeggen. Dat ik zeg, Heere, kijk maar in mijn hart. U hebt het er zelf in gelegd. U weet dat ik u lief heb. Maar dan is daar ook de oefening van de hoop. Want dan weet ik dat het heen gaat naar een thuishaven. Naar een plaats waar Baal niet meer zal zijn. Waar alle diabolisten zullen zijn gekruisigd. Waar diabolus geen toegang meer heeft, waar hij me niet meer bestrijden kan, daarheen. En met het oog daarop zeg ik nu al, och, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het reeds gekregen heb, nee, ik ben nog niet gearriveerd, of dat ik reeds volmaakt ben, dat niet. Maar ik jaag ernaar, dat wel, ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus gegrepen ben. En zonder dat ik het weet, doe ik belijdenis van mijn geloof. En ik grijp hem aan en ik zeg, hij is de eerste en hij zal de laatste zijn. Eén ding doe ik, vergetende hetgeen achter is, mij strekkende tot hetgeen voor is, jaag ik naar het doel, naar het wit van de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. Geliefden, gooi dan al je heiligheidskrukken maar weg, want je kunt er de berg Sion niet mee opkomen. Werp ze maar weg, en werp u maar neer op hem, op deze Christus die u ondersteunt, met wiens hulp u daar zult komen, waar het ten volle zal zijn. En tot in eeuwigheid, ik zal de namen van de Baals van haar mond wegdoen. En ze zullen niet meer bij hun namen gedacht worden. Dat is nou toch een troost. Daar, in de eeuwigheid, daar zal zelfs geen gedachte aan Baal meer zijn. Als hier mijn gedachten me nog teisteren, daar zal zelfs geen gedachte aan Baal meer zijn. Want daar zal God alles in allen zijn. En daar zal Christus zijn. Met zijn bruid. Tot in eeuwigheid. Amen. We zingen Psalm 119, vers 84 en 88. Laat ons samen de Heere danken en bidden. Dat is wel een hele belijdenis, Heere. Hij volhardt, ik volhard, naar uw geboden te horen, die ook te gehoorzamen, zelfs volharden. Het is het gebed, Heere, van een dwalend schaap, die de belijdenis van zijn verlangen weergeeft wat u gedaan hebt. En die in de belijdenis van zijn zonde erkent waartoe hij zelf in staat is. En zo gaat het verder. Zo gaat het verder op de weg van de pelgrim. Maar zo, misschien hinkend en vallend. En toch, van kracht tot kracht, zal het toch gaan tot u. Tot Sion. Tot Sions koning. Tot Sions bruidegom. Heere, daar staat u zelf garant voor. Want het zijn uw woorden. Ik zal het doen. Maak het waar, Heere, in het leven van velen van ons, in het leven van allen van ons. Uw naam tot eer, ons tot zaligheid. We danken u voor deze dag onder uw woord. We danken u voor wat u ons daarin te horen gaf. En te zien gaf. Geef dat we het meenemen. Dat we het niet van ons afschudden. Maar dat we de beklemming van uw woord. En de ernst van uw getuigenis. En de troost van uw genadige toezegging, Heere, mee mogen nemen. Dat we het bij u mogen brengen. Ja, andersom. Dat uw woord ons bij u brengt. Eenmaal. Veel keer. Telkens weer. Ons hele leven. Tot uw eer. Gedenk ons, Heere. Wees deze week ook met ons. Wees met de familie Huizen die deze week aan het graf zal staan. Gedenk ze. En geef ondersteuning en kracht. Wees met ons allen in alle omstandigheden. Verhoor ons, o Heere, om Christus wil. Amen. We zingen tot slot vers 67 van Psalm 119. 119 vers 67. Heft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.